Wij gaan weer verder in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dat drietje, dat betekent dat het alweer de derde keer is. Gaat natuurlijk vrij snel als je elke week zo bij elkaar komt. Ik ga verder niet te veel inleidende woorden zeggen. Wat ik wel doe, is dat ik de verzen die we vorige keer besproken hebben even doorlees voor het verband. En dat is vanaf vers 13. Maar dat betekent dus wel dat we de eerste 12 verzen, ja, voor nu even overslaan. Maar die hebben jullie allemaal in je hoofd zitten natuurlijk nog van de volgende keer. En daar waren we, vorige keer waren we hier begonnen in 2 Timotheus 1 vers 13. Daar staat: heb een patroon van gezonde woorden die jij van mij hoort in het geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaak door de Heilige Geest die in ons inwoont het ideale, het goede, dat jou is toevertrouwd. Dit weet jij, dat allen in de provincie Azië zich van mij hebben afgekeerd. Onder andere Phygelus en Hermogenes. Mogen de Heer ontferming geven aan het huis van Onesiphorus, want hij verfriste mij vele malen. En hij schaamde zich niet voor mijn gevangenisketen. Integendeel, toen hij in Rome kwam, zocht hij mij ijverig en hij vond mij. Mogen de Heer aan hem geven dat hij ontferming vindt bij de Heer op die dag. En jij weet heel goed hoeveel hij bedient in Efeze. Jij dan, mijn kind, krijg energie door de genade die in Christus Jezus is. En wat jij van mij hoort onder vele getuigen, zet dat voor aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid samen kwaad als een ideale soldaat van Christus Jezus. Geen soldaat wordt verwikkeld in de bezigheden van het levensonderhoud, opdat hij hem zal behagen die hem recruteert. De zwoegende landbouwer moet als eerste van de vruchten nuttigen. Versta wat ik zeg, want de Heer zal jou in alles inzicht geven. Herinner je, Jezus Christus, uit de doden opgewekt, uit het zaad van David, naar mijn evangelie of goed bericht. Waarin ik kwaad leid tot aan de boeien toe als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Ja, dit zijn de versen die we de vorige keer besproken hebben. En als ik het nu zo weer lees, dan denk ik van ja, dat is een... Het is zo persoonlijke boodschap van Paulus aan zijn vriend. En dat is nog zwak uitgedrukt, want hij noemt hem mijn kind, mijn geliefd kind. Hè, in de geest, in het geloof. Dus daar was een hele nauwe band. En Paulus schrijft deze brief, zoals eerder gezegd, in gevangenschap. Hij was, dat staat hier ook in vers 9. Hij was geboeid als een misdadiger. En ja, hij voegt daar die geweldige woorden aan toe. Ook al ben ik nog zo beperkt, hè, door boeien, doordat ik gevangen ben gezet, zit ik tussen vier muren. Toch is het woord van God niet gebonden. En hij zegt ook dat bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief, dat juist door zijn gevangenschap even in mijn eigen woorden, snel voortging. Doordat hij gevangen was en ook nog eens op de plek waar hij gevangen was. In het huis van de keizer. Nou, dan gaan we verder. En hij zegt, kijk, zijn laatste woorden hier zijn die we vorige keer besproken hebben. Hè, waarin ik kwaad leid tot aan de boeien toe. Als een misdadiger. Wat hij bracht was het evangelie van de genade van God. Dat God door het bloed van het kruis, door de grootste misdaad in de geschiedenis, dat Jezus Christus werd gekruisigd en gedood. Juist door die misdaad gaat God, doordat hij, en dat bewijst hij doordat hij zijn zoon heeft opgewekt, juist door die misdaad gaat God de hele schepping, het al, dus Colossenzen 1 vers 20, het al met zich verzoenen. En dat is het evangelie. En Paulus zegt, ik leid kwaad tot aan de boeien toe als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. En dan zegt hij, daarom verduur ik alles. Hè, omdat het woord van God niet is gebonden. En in andere brieven zegt hij, bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 3, zegt hij ook, opdat het evangelie, het goede bericht, snel zou voortgaan. Of zou rennen. Ik heb dat er even bij gepakt. Hij zegt in de 2 Thessalonicenzen brief, voor het overige broeders, bid voor ons. En dat is ook zo mooi. Hij zegt niet, Paulus die bidt ook niet voor zijn omstandigheden. Van ja, bid mij dat ik vrij mag komen, want dan komt het allemaal goed. En nou, hij zegt, bid voor ons, opdat het woord van de Heer zijn voortgang zal hebben, snel zijn voortgang zal hebben, zal rennen. En dat het verheerlijkt zal worden, zoals ook bij jullie. Nou, hij zegt, daarom verduur ik alles. Die gevangenschap van Paulus, ja, dat was geen beperking. Dat zag hij ook niet als een beperking. Want het woord van God is niet gebonden. Het is toch mooi om daar ook bij over na te denken, bij stil te staan. Dus wij, kijk, wij worden natuurlijk ook, zij het nog lang niet zoveel als Paulus, wij worden ook beperkt in ons doen en laten. En nou ja, dat, ik ben geen profeet, maar ik denk ook niet dat dat minder zal worden. Hè? Dat er ons nogal wat te wachten staat. De tegenwoordige boze eon, die, ja, daar kun je van verwachten dat de misleiding en dat het alleen maar toe gaat nemen. Nou, dat zien we nu om ons heen al gebeuren. Maar het woord van God is niet gebonden, zegt Paulus. Daarom verduur ik alles vanwege de uitverkorenen. En dan maak ik ook weer een sprongetje, weer naar die 2 Thessalonicense brief. Daar zegt Paulus ook iets over uitverkorenen. Daar spreekt hij zijn lezers ook aan als uitverkorenen. Wat zijn nou eigenlijk uitverkorenen? Het volk Israël was een uitverkoren volk, dat weten we. Hè. Jullie zijn mij een, hoe staat het in Exodus 19? Een uitgekozen volk, een heilig priesterdom, een koninklijke natie of een koninklijk priesterdom of priesterlijk koninkrijk. In die richting. Paulus zegt, wij zijn verschuldigd God altijd voor jullie te danken. Zegt hij ook in dezelfde brief, 2 Thessalonicense. Wij zijn verschuldigd God altijd voor jullie te danken door de Heer, geliefde broeders. Dat is dus meteen de reden ook dat hij altijd voor hun kan danken, omdat ze door de Heer, geliefde broeders zijn. Dat God jullie als eerstelingen heeft uitverkoren. Wij zijn net als die Thessalonicenzen uitverkoren als eerstelingen. Dat woord eerstelingen, dat heeft in zich dat de rest volgt. Het is letterlijk de eerste vrucht van de oogst. En wat we weten is, in de schrift rondom de hoogtijden des Heren, rondom die feesten, die waren allemaal gecentreerd rondom de oogst, gerstenoogst, graanoogst, wijnoogst enzovoorts. Maar bij de oogst, dat hebben we nog steeds, hè, dat is bijvoorbeeld ook met de haring, wat is het belangrijkste? Nou, dat zijn die eerstelingen. Dat eerste vaatje haring bijvoorbeeld. Ja, dat is met de oogst ook, maar dat woord eerstelingen, eerste vrucht van de oogst, dat heeft ook in zich dat de rest volgt. Alleen daarom is het al een schitterend woord. Maar wij zijn eerstelingen, wij zijn als eerstelingen uitverkoren. Wij zijn verschuldigd God altijd voor jullie te danken door de Heer, geliefde broeders, dat God jullie als eerstelingen heeft uitverkoren. Waartoe? Nou, tot redding en in heiliging. Van geest. Wij zijn geheiligd, apart gezet in de geest. Daar zie je nu niets van. Hè. We zien er bij wijze van spreken hetzelfde uit als anderen. Maar in geest zijn wij geheiligd. En waar zijn we nog meer in uitverkoren? In geloof van de waarheid. Nou, ook dat is natuurlijk een geweldige waarheid om bij bepaald te worden in een wereld waar de leugen regeert. Wij zijn uitverkoren als eerstelingen tot redding, apart gezet in heiliging van geest en in geloof van waarheid. En daartoe roept hij ons ook, door ons goede bericht, door ons evangelie, tot verwerving van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nu verborgen, straks geopenbaard in heerlijkheid. Dit is waartoe we uitverkoren zijn. En dit is ook waarom Paulus zegt van ja, daarom verduur ik ook alles. Vanwege de uitverkorenen. Opdat, en hier zegt hij ongeveer hetzelfde als in 2 Thessalonicenzen 2. En daarom heb ik die schriftplaats ook aangehaald. Vanwege de uitverkoren, opdat ook aan hen de redding die in Christus Jezus is, ten deel zal vallen met eeuwige ionische heerlijkheid. Na deze boze ion volgt de toekomende ion, het tijdperk van de 1000 jaar en daarna het tijdperk van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ja, die zal, hoe zeg je dat, die ionen zullen toenemen in heerlijkheid. God zal zijn heerlijkheid steeds verder openbaren. Nou, dat valt de uitverkorenen ten deel. En ja, dat zijn wij. Wij zijn als eerstelingen uitverkoren. En met ook de belofte en de garantie en de hoop dat de hele schepping zal volgen. Het woord is betrouwbaar. Het was niet gebonden, het is ook nog eens betrouwbaar. Want indien wij samen met hem stierven, dan zullen wij ook samen met hem leven. Dit is natuurlijk een belofte voor de toekomst. Wij zijn met hem gestorven. Ik heb wel vaker gewezen op dit woordje sun, wat samen betekent, sum, sug. En dat zie je zo vaak in de brieven van Paulus. En dat gebruikt hij altijd als het om de waarheid gaat, dat wij vereenzelvigd zijn, één zijn met Christus. Samen met Christus. Nou, indien wij samen met hem stierven, en Paulus zegt op vele plaatsen dat dat het geval is, dan zullen wij ook samen met hem leven. En dat is niet slechts een belofte voor de toekomst. Wij zullen samen met hem leven. Maar ik heb, voordat ik aan de 2e Timotheusbrief begon, hebben we het over Romeinen 6 gehad. En daar staat dat we samen met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat hij nu is opgewekt, dat betekent ook dat we nu al in nieuwheid van leven zouden wandelen, zegt Paulus in Romeinen 6. En we zullen ook samen met hem delen in zijn heerlijkheid. Dat is de verwachting voor de toekomst. Maar het heeft ook al een belofte voor het hier en nu. Indien wij samen met hem stierven, dan zullen wij ook samen met hem leven. Nu en straks. Vat ik het mee samen. Indien wij verduren, dan zullen wij ook samen heersen. Ja, dat samen heersen, is opgebouwd uit een woord dat betekent ook eens dat samen. Samen heersen, samen koning zijn is het letterlijk. Wij zullen delen in het heersen in zijn koninkrijk. Want hij zal heersen, dus wij zullen met hem heersen. Samen met hem. Indien wij verduren, dan zullen wij ook samen heersen. Dat verduren, dat... ik heb niet elk woord eruit gelicht, maar dat is dat hypo, waar dat woord mee begint, dat betekent onder. Het is volgens mij onder plus blijven, dus eronder blijven. Dat is verduren. Dat heeft ook met jezelf schikken te maken. Onderschikken is ook zo'n woord. Onderschikken, eronder blijven. Verduren. Volharden wordt het vaak mee vertaald, maar dat klinkt weer meer, dat woord volharden, of dat een activiteit van ons is. Maar verduren is echt, ja, ik zou bijna zeggen, lekker passief. Wat je overkomt, dat overkomt je en daar schik je in, je onderschikt je. Je blijft eronder. Ja. Ondergaan is ook zo'n woord, ja. Indien wij hem loochenen, dan zal hij ons ook loochenen. Dit woord loochenen, die heb ik er ook weer even uitgelicht. Ontkennen, loochenen. En als je dit leest, dan denk je van, hè? Het begon zo mooi, het woord is betrouwbaar. Want, hoe stond het er ook weer? Indien wij samen met hem stierven, zullen we ook samen met hem leven. Indien wij verduren, zullen we ook samen met hem heersen. En nu, indien wij hem loochenen, dan zal hij ons ook loochenen. En dat staat, het staat er zo, dus dat ontkennen of logenen. En ik lees eerst even verder. En ik kom er straks op terug, want ik heb deze verse ook nooit zo goed begrepen. Maar ik denk dat ik het, nu wel versta. Dus ik leg het zo uit, maar ik lees eerst even verder. Want als je dit zo leest, dan lijkt het echt een valse noot. Want hierna gaat het ook weer gewoon op dezelfde voet verder als het ging. Indien wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Hij kan zichzelf niet loochenen. Dus Paulus zet hier uiteen, ik ga even overnieuw. Het woord is betrouwbaar. En dan zegt hij, indien wij samen met hem stierven, dan zullen wij ook samen met hem leven. Indien wij verduren, dan zullen wij ook samen met hem heersen. Indien wij hem loochenen, dan zal hij ons ook loochenen. Indien wij ontrouw zijn, dan blijft hij trouw. Hij kan zichzelf niet loochenen. Dus is dit dan een wanklank of als verstaan wij het niet goed als wij het zo lezen? Dat is natuurlijk de vraag. En als je deze zinnen zo leest, indien wij hem loochenen, dan zal hij ons ook loochenen. En die andere zin, indien wij ontrouw zijn, is dat niet dat ontrouw zijn is, nou, je zou kunnen zeggen dat komt overeen met indien wij hem loochenen, indien wij ontrouw zijn, dan zal hij ons ook loochenen. Maar dan staat er in de vers 13, dan blijft hij trouw aan zichzelf, want hij kan zichzelf niet loochenen. Nou, wat betekent het nu dat wij, indien wij hem loochenen, dat hij ons ook zal loochenen? Dan ga ik even naar 1 Korinthe 3, want ik denk dat daar deze waarheid geïllustreerd wordt en dat we, ja, dat het een het ander uitlegt. In ieder geval dat we dan meer zicht krijgen op waar het nu precies om gaat. In 1 Korinthe 3, daar, ja, dat is een nogal uitgebreid gedeelte. Daar spreekt Paulus ook in, dit is vers 12, maar daar is natuurlijk een heel gedeelte aan vooraf gegaan. Daar spreekt hij ook, noemt hij ook weer een voorbeeld, dat wij Gods medearbeiders zijn, Gods akkerwerk. Jullie zijn Gods gebouw, zegt hij. En hij zegt, naar de genade van God die mij is gegeven, heb ik als een wijs bouwmeester, als apostel, het fundament van dat gebouw mogen leggen. Dus Paulus maakt daar een metafoor aan de hand van een gebouw. En hij noemt daar de gemeente, de Ecclesia, een gebouw. En hij zegt ook, zo zegt hij dat ook in de Efezebrief, wij apostelen, wij hebben als apostelen dat fundament gelegd. En dan houdt hij de Korintiërs voor, en ieder, en indien iemand op dit fundament bouwt, met goud en zilver en kostbare stenen, dus blijkbaar kun je op dat fundament bouwen, met goud, zilver en kostbare stenen. Hè, en dat komen we altijd in de goud, zilver en die edelstenen. Dat komen we in de symboliek van de schrift vaker tegen. Goud heeft te maken met onvergankelijkheid. Daar is het ook een beeld van. Zilver onder andere met een losprijs. En edelgesteente, ja, met de veelkleurige wijsheid van God. Maar hij heeft het hier over het bouwen op een fundament. En dan is het idee de bouw van een huis of van een tempel. Hè? Dat wordt gebouwd op een fundament. En hij zegt, dat kun je doen met goud, zilver en kostbare stenen. En dat spreekt van onvergankelijke dingen. Van de losprijs, van Gods veelkleurige wijsheid. Daar kun je je leven op bouwen. Maar je kunt het ook doen met hout, gras en stro. Daar kun je ook mee bouwen. He, van die mooie constructies. Zoals op het plaatje. En met hout, hooi en strooi. Hout, hooi en stro. Hout. Ik zal het gewoon oplezen. Hout, gras en stro. Maar hij vergelijkt hier onze werken met... Hij zegt aan de ene kant kan dat goud, zilver en kostbare stenen zijn. Maar je kunt ook bouwen met hout, gras en stro. En hij zegt, straks zal ieders werk openbaar worden. En hij heeft het hier over de Bema, noemt hij dat weer in 2 Korinthe 5. Het erepodium waarbij op de dag van Christus voor hem zullen verschijnen. En hij zegt, daar zal ieders werk openbaar worden. En je kunt bouwen met hout, gras en stro. Of met goud, zilver en kostbare stenen. En hij zegt, de dag zal het duidelijk maken. De dag van Christus namelijk. Omdat het door vuur wordt onthuld. Dit is natuurlijk beeldspraak. Dat goud, zilver, kostbare stenen, maar ook het hout, hooi en stro. Dat komt bij wijze van spreken in het vuur terecht. En daar zal de dag duidelijk maken hoe danig ieders werk geweest is. Was het goud, zilver, kostbare stenen of was het hout, hooi en stro? Want goud, zilver en kostbare stenen, dat doorstaat het vuur. Het is het vuur dat ieders werk zal toetsen, zegt Paulus. Van welke aard het is. Er staat niet hoeveel werk je gedaan hebt, nee, van welke aard het is. Van welke hoedanigheid. Dus je kunt, nou laat ik gewoon verder lezen. Indien iemands werk dat hij erop bouwt zal blijven, dan zal hij loon in ontvangst nemen. Dan zal namelijk je werk blijven. Als je gebouwd hebt op goud, zilver en kostbare stenen, onvergankelijke zaken, dan zal dat als door het vuur getoetst en beproefd zal dat blijven. Want ja, dat zijn onvergankelijke dingen. Dat zijn niet onze werken. Dat is wanneer we gebouwd hebben op zijn werk. En dat blijft. Dat heeft... Ja, hoe zeg ik dat? Dat is niet alleen iets wat we hier hebben, waar we hier mee door het leven kunnen. Maar dat zal blijkbaar zijn weerslag hebben op het eeuwige, het eonische leven dat we straks... zullen ingaan. Maar zegt hij, indien iemands werk verbrand zal worden, dat hout, hooi en stro, hout, gras en stro, dat zal dus verbranden, want dat doorstaat het vuur niet. Indien iemands werk verbrand zal worden, dan zal het verbeurd worden. Dan zal hij, andere vertalingen zeggen, schade lijden of verlies lijden. Dat verdwijnt namelijk. Dan zal het verbeurd worden, maar zelf zal hij gered worden. Het is niet zo dat het vuur... We hebben daar vaak van die kromme Calvinistische gedachten bij. Als er wordt gesproken over vuur, ja, dan gaat het over hel of doem. Dus daar gaat het helemaal niet over. Het staat hier gewoon dat we voor hem zullen verschijnen. En elke gelovige, en we zijn allemaal gered. Dat zegt Paulus hier ook, zelf zal hij gered zijn of worden. Maar onze werken zullen daar getoetst worden. Daar zal aan de dag komen, daar zal openbaar worden wat God door ons heeft mogen en kunnen doen. En goud, zilver en kostbare stenen, onvergankelijke zaken, als we daarop gebouwd hebben, dat blijft. Hout, gras en stro, mooie constructies wellicht en alleen vergankelijk. Hè? Gras, stro, hout, het doorstaat het vuur niet. Dat zal verbeurd worden, namelijk weggedaan. Of als ik het anders zeg, niet erkend. Als ik het nog anders zeg, wat daaraan onze eigen werken zal gepresenteerd worden, in zoverre wij hem geloochend hebben, zal hij ons loochenen. Alles wat daar... Er is volgens mij zelfs een lied over. Hè? Alles wat gedaan is door in geloof in Jezus, dat zal blijven bestaan ofzo. Ja. Dat is altijd een beetje lastig als ik liederen aangehalen. Dat is niet mijn sterkste punt. Maar... Zingen zal ik helemaal maar niet doen.
Is dat
de Ja. Maar... Wij zullen daar voor de, dat heet in 2 Korinthe 5 in de vertalingen, de rechterstoel van Christus, het erepodium, daar zullen wij voor hem gesteld worden en daar zal alles aan het licht komen. Daar zullen de raadslagen, de motieven van het hart ook openbaar worden. Daar is niks meer verborgen. En wat wij hebben, wat hij heeft door ons heeft kunnen doen, zover als wij hebben gebouwd op onvergankelijke zaken, dat zal blijven bestaan. Al onze eigen werken, al onze eigen streven, proberen, hoe goed bedoeld ook wellicht, hè? Paulus zegt van het Joodse volk, ze hebben een ijver tot God, maar zonder verstand. Nou, dat soort werken, die zullen daar als in het vuur getoetst worden en zullen allemaal verdwijnen. In zoverre wij ons vertrouwen hebben gesteld op onszelf, hè, indien wij hem loochenen, want dan het vertrouwen op onszelf, dat zal hij ook loochenen. En dat is geen straf, dat is genade dat hij dat wegdoet. Hij zal dat wat wij zelf hebben gebouwd, ja, dat zal hij niet erkennen. Hij zal dat loochenen. Dus dit is geen banklank, ook dit is zijn genade. Het is, het is ons eigen werk dat hij niet erkent, dat hij loochent en hij doet het weg. Dus dat wordt allemaal, dat wordt van ons afgenomen. En daar zal ook echt overblijven wat er toe doet. En wat er toe heeft gedaan. Want dat, ja, dat zal inderdaad, dat is onvergankelijk. Dus dit is geen valse nood. Maar ook dit is genade. He, want het woord is betrouwbaar. En ja, indien wij ontrouw zijn aan hem, en dus vertrouwen op onszelf of op andere mensen, maar dat is hetzelfde. Indien wij ontrouw zijn aan hem, dan blijft hij trouw. Want hij kan zichzelf niet loochenen. Dus en dat voor zoverre wij hem loochenen, nou, hij doet het weg. Hij erkent het niet. Dat loochent hij. En dat zal als door vuur verbranden. En alles wat over zal blijven, dat zijn die goud, zilver en kostbare stenen. Breng dit in herinnering en betuig voor het oog van de Heer dat men geen woordenstrijd zou voeren die tot niets bruikbaar is. Een catastrofe voor hen die het horen. Dat woord catastrofe, dat is ook een Grieks woord. Dat staat daar gewoon ook in het Grieks. Maar kata is een neerwaartse beweging. En strof is draaien of keren. In de Statenvertaling staat geloof ik zoiets tot verkering der toehoorders. Maar verkering is natuurlijk ook weer wat anders.
Kan ook anders uit.
Ja. Als jongens en meisjes verkering hebben, is dat weer wat anders. Maar... Ja, dat kan ook uitlopen op een catastrofe. Dat loopt heel vaak uit op een catastrofe. Ik wil jullie niet ontmoedigen. Maar, nou ja. Breng dit in herinnering en betuig voor het oog van de Heer dat men geen woordenstrijd zou voeren die tot niets bruikbaar is. En een catastrofe voor hen die het horen, een verkering of verdraaiing. Het verdraait, het verkeert degenen die het horen. Ja, het is opvallend dat Paulus in zijn persoonlijke brieven, zoals die aan Timotheus en aan Titus, het over deze dingen heeft. Ik heb er volgens mij twee voorbeelden van. Hij zegt in Titus 1, geen acht te geven, dat is natuurlijk ook midden in de zin dit, maar geen acht te geven op Joodse mythen, Joodse fabelen, en op voorschriften van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ook hier weer dat afkeren. Kijk, je moet je ook voorstellen dat Paulus dit ook nog eens schreef in een tijd waarin... Ja, hij was zelf natuurlijk een wetgeleerde geweest. En hij verkeerde onder het Joodse volk. En hij schrijft dat dan aan Titus. Geen acht te geven op Joodse mythe. Er waren natuurlijk heel veel gelovigen die ook... Ja, we hebben hier, nou ik wil zeggen hier, maar dat was 18 kilometer verderop. We hebben in Hendrikido Ambacht de de Galatenbrief besproken, maar dat is ook zo'n brief hè, waarin Paulus die Galaten die werden ook verkeerd door allerlei ideeën dat ze van je bent nu wel gered, maar nu moet je ook de wet gaan houden. Nou, Paulus waarschuwt daar de hele Galatenbrief door voor. Maar ook hier, hè, geen acht geven op Joodse mythen, Joodse fabelen. En op voorschriften van mensen die zich van de waarheid afkeren. Ook weer voorschriften van mensen, religie. En hier gaat in Titus 3, wint hij er ook geen doekjes om, noemt hij het domme kwesties. Geslachtsregisters, ruzies en gevechten over de wet. Daar moet je omheen gaan, want die zijn nutteloos en zinloos. Kijk, die geslachtsregisters, dat is iets wat vaak terugkomt. Want, kijk, in het evangelie van Paulus heeft het feit of je een Jood of een heiden, een Jood of een Griek bent, heeft daarin geen plaats. En juist geslachtsregisters zijn natuurlijk bedoeld om te kijken van, heb ik ergens Joodse roots, om het zo te zeggen. En hij zegt, nou, dat zijn domme kwesties, geslachtsregisters, en daar moet je je niet mee bezighouden. Dus, wat het betekent in de Ecclesia niets, daarin is geen Jood of Griek. Toch, dames?
Op het kruis werd dat goed gemaakt.
Ja, ja. Ja, ik moet altijd denken aan, ik zag een keer op Facebook bij iemand, daar kan je zo, voor mij kan je daar zeggen wat je beroep is of wat je levensslogan is, weet je wel, dat soort dingen kan je er kwijt. En er stond, ik ben er pas achter gekomen dat mijn moeder zoveel procent Joods was. Ja, en?
Ja.
Hè?
Huh?
Ja, de scheidsmuur is weg, daarin is geen, kijk. We hadden het er net over, het Joodse volk, het Israël was een uitverkoren koninklijk priesterdom. Maar met het evangelie van Paulus was het niet die ene natie die uitverkoren was, maar God verzamelt zich een volk uit alle natieën. En daarin zijn het zelfs Joden. Hè? Paulus zegt, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigen uit hem behouden mag, enigen uit mijn vlees. Nou, dus dat geslachtsregister Jood of Heiden, dat is dus inderdaad niet relevant in de brieven van Paulus. Nou, dan nog eentje uit 1 Timotheus, dit is dus de eerste Timotheusbrief en we zijn de tweede aan het bespreken. Blijf nog in Efeze om aan sommige opdrachten te geven geen andere leer te onderwijzen. Nog acht te geven op mythen en eindeloze geslachtsregisters, die eerder uitzoekerijen verschaffen dan het door God gegeven beheer in geloof. Paulus was het beheer van de genade van God gegeven. Hij noemt dat het door God gegeven beheer in geloof. Tegenover wet. Want die Joodse mythen en die eindeloze geslachtsregisters, ja, die hebben alles te maken natuurlijk met de wet. En nou, wat Therese net zegt, ja, dat is daar aan het kruis. Is dat het handschrift dat tegen ons was, noemt Paulus dat in Colossense, is daar, ja, dat is daar allemaal opgelost. Dus wet en Joodse mythen of eindeloze geslachtsregisters tegen het door God gegeven beheer in geloof. Beijver jezelf wel beproefd voor God te presenteren. Ja, wel beproefd, hè, goed getoetst, hè, als een betrouwbaar en oprecht arbeider of werker. Ook weer heel persoonlijk, hè, hoe Paulus dat naar zijn jonge vriend Timotheus schrijft. Beijver jezelf wel beproefd voor God te presenteren. Of jezelf, hoe staat het, wel beproefd voor God te stellen. Dat woord presenteren, daar in dat laatste deel, daar zit het woordje stellen ook in. Parastesai. Para is naast en dat deze, dat heeft met stellen te maken. Presenteren. In Romeinen 12 zegt hij dat wij niet aan deze aion gelijkvormig zouden worden en aan het denken van deze aion, maar dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, voor God welgevallig offer. Want we stierven met Christus, maar we zijn ook met hem opgewekt. En hij maakt daar de vergelijking met ja, hoe een offer gebracht werd. Met Christus gestorven weliswaar, maar met hem opgewekt, dus een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Beijver jezelf wel beproefd voor God te presenteren als een werker of een arbeider die zich niet hoeft te schamen. He, werkers en arbeiders zoals de soldaat, atleet en de landman. Maar dan refereer ik aan de vorige keer. Hè. Paulus noemt het in het voorgaande die drie voorbeelden. En hij vergelijkt Timotheus met een landman, een soldaat en een atleet. En met die metafoor schildert hij zijn loopbaan, zijn werk. Maar die het woord van de waarheid correct snijdt. Ja. Dat is ook weer zoiets waarvan ik zeg van ja, dit wordt zo weinig begrepen. Het woord van de waarheid recht snijden. Wat is dat nou precies? En als je de commentaren erop naleest, dan staat er meestal zoiets van ja, dat hij dat hij de waarheid predikte. Ja, maar dat lijkt me nogal logisch. Maar wat is het woord van de waarheid? Recht snijden. Dus wanneer je snijdt, verdeel je dingen. Dus het woord van de waarheid als geheel wordt gesneden, wordt opgedeeld in, nou, als een even onderbiedige vergelijking, maar als een taart wordt dat in stukken verdeeld. Dat woord correct snijden, dat is dit woord. Rechtop plus snijden komt ook maar één keer voor, dus we kunnen daar niet andere schriftplaatsen even makkelijk naast leggen om de betekenis te duiden. In ieder geval niet op basis van dit woord. Alleen, wat Paulus wel doet, is in vers 18, maar dan zijn we drie versen verder, geeft hij een voorbeeld van wat dus het woord van de waarheid correct of recht snijden is. Dus daar komen we dan straks op. Maar ik geef vast een schot voor de boeg. Het woord correct snijden is om het even met mijn eigen woorden te zeggen, het plaatsen van Bijbelse waarheden in juiste tijd en juiste context. Ik bedoel, we hadden het net over de wet. En de wet heeft in een bepaalde tijd en in een bepaalde context zijn doel gediend. Maar Paulus zegt dat de wet er was tot op Christus. Dus dat betekent dat daarna wij niet meer onder die wet leven. Dus als je de wet gaat toepassen op ons en zegt, nou, de wet zegt dit en dat en wij moeten onder die wet leven, dan snijd je het woord van de waarheid niet correct. Dan pas je een Bijbelse waarheid toe in een verkeerde tijd en een verkeerde context. En ik noem nu het voorbeeld van de wet, omdat het een, wat mij betreft een hele makkelijke is, maar Paulus geeft straks ook nog een andere. Maar het mooie hiervan vind ik altijd, dat, kijk, wij zeggen vaak van ja, we moeten het woord van de waarheid correct snijden. En dat is natuurlijk ook waar. Alleen, dat hoeven wij niet zelf te doen. Want de schrift zegt dat de schrift dat zelf doet. En dat is het mooie eraan. En ja, laat ik naar Hebreeën 4 gaan, want daar wordt dat ook weer mes scherp. Om het maar zo te zeggen, wordt dat ook mes scherp gezegd. Daar zegt, ook Paulus meen ik, maar hij heeft zijn naam er niet boven gezet officieel. Daar zegt hij, het woord van God is levend en effectief of levend en krachtig. En snijdender, de meeste vertalingen zeggen scherp snijdender dan enig twee snijdend zwaard. Dus Paulus maakt hier de vergelijking van het woord van God. Het is levend en krachtig en hij maakt daar de voorstelling van het woord van God is een zwaard. Nee, het is geen zwaard, het is een tweesnijdend zwaard. Nee, Het is een tweesnijdend scherp zwaard. En wat doe je met een zwaard? Nou, daar hak je dingen mee doormidden. maar hij zegt, het woord van God vergelijkt hij dan met een zwaard. En dat is scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En dat doordringt tot op de verdeling van ziel en geest. Het is meteen een heel mooi voorbeeld, want vraag maar eens in de wereld om je heen, wat is het verschil tussen ziel en geest?
Ziel is zielig en geest is geestig.
Ja, ziel is zielig en geest is geestig. Dat is geestig, ja. Maar dit zijn dus volgens de schrift compleet verschillende dingen. En het woord van God maakt daar verdeling in. Het woord van God snijdt die dingen. En in de wereld zegt men, als je geestelijke problemen hebt, dan ga je naar een psycholoog. Ja? Dus die dingen worden juist weer in de wereld niet onderscheiden. Maar de schrift zegt, ja, het woord verdeelt die dingen. Nou, wat het verschil precies is, daar hebben we het misschien een andere keer weer eens over. Dat is ook niet het doel waarom ik deze schriftplaats aanhaal. Nee, mijn doel is om aan te geven, met te laten zien dat wij dat woord niet hoeven te snijden, maar dat het woord het zelf doet. Het woord van God is levend en krachtig en het verdeelt de dingen. Het maakt onderscheid. Het is een oordeelkundige ook van de gevoelens en de gedachten van het hart. Dus als Paulus zegt tegen Timotheus, beijver jezelf wel beproefd voor God te presenteren als een werker die het woord van de waarheid correct snijdt, dan is dat natuurlijk iets waarvan hij zegt van ja, dat zou jij doen, maar uiteindelijk is het woord wat dat doet. Dus wij zouden die aanwijzingen die het woord daarin geeft, zouden wij ook ter harte nemen. En de belangrijkste voor ons is wellicht, de belangrijkste voor ons is dat Paulus de apostel van de natie is. Wij zijn gelovigen uit de natie, dat noemde ik net al. Wij zijn gelovigen uit de natie. Nou, Paulus noemt zich op meerdere plaatsen de apostel, de leraar, de afgevaardigde van de natie. Dus willen wij weten welk woord van de waarheid primair voor ons bestemd is, nou dan moeten we bij Paulus zijn. Maar ga om de onheilige lege klanken heen, want zij zullen de oneerbiedigheid nog meer doen vorderen. Ja, dat is dus die onheilige lege klanken, holle klanken, tegenover wat Paulus hiervoor noemde, het woord van de waarheid, maar ook de gezonde woorden. En hij zegt, Joodse mythen, fabelen, eindeloze geslachtsregisters, ga eromheen. Je kunt je ook voorstellen dat dat in die tijd, misschien klopt dat ook wel helemaal niet wat ik zeg, maar dat in die tijd was het natuurlijk ook heel actueel. Misschien wel actueler dan nu, maar ook nu heb je weer allerlei, ja, ik zie jou al meeschudden. Terwijl ik het zeg, denk ik van, nou ja, je kunt ze nu ook wel aanwijzen. Maar ga om de onheilige lege klank heen. Want zij zullen de oneerbiedigheid nog meer doen vorderen. Ja, deze brieven van Paulus aan Timotheus, maar ook die aan Titus, staan vol met dit soort waarschuwingen. En we komen er nog op, want in het volgende hoofdstuk zegt Paulus ook, weet dat in de laatste dagen of latere dagen zware tijden zullen ontstaan. En Paulus had absoluut geen hoge pet op van hoe het christendom, om het maar zo te noemen, hoe het christendom zich zou ontwikkelen. En al in deze brieven zegt hij dat het verval al is ingezet. Hè? Allen die in Azië zijn hebben mij verlaten, hebben we vorige keer besproken en zojuist gelezen. En hij zegt tegen Timotheus, het wordt niet beter. Hij waarschuwt hem ervoor, hij zegt ook, ze zullen de gezonde leer, dat is weer hoofdstuk 4 van deze brief, dus we komen erop, ze zullen de gezonde leer zelfs niet meer verdragen. Ga om de onheilige legerklank heen, want ze zullen de oneerbiedigheid nog meer doen vorderen. En, nou ja, daar gaan we de volgende keer wel wat dieper ook op in, maar ik heb zo vaak mensen meegemaakt die het evangelie bijvoorbeeld kennen en die dan toch, hoe zeg ik dat netjes, aan blijven schurken tegen dat religieuze christendom en zich daar ook onder blijven, zich daar ook mee bezighouden en daar blijven om. Ik heb ook wel eens gehoord, ja, maar we kunnen het ook van binnenuit veranderen. Nou, als je deze brieven leest, zegt Paulus, wegwezen daar. En ook daar gaan we wel op komen. Maar kijk wat hij zegt. Hun woord zal zich als gangreen, wat het ook wezen mag, verspreiden. Statenvertaling MBG Telus zeggen als kanker. Maar gangreen, dat heb ik even opgezocht, want dat hoor je ook niet elke dag. Maar gangreen is, zeg je dat zo, gangreen? Koudvuur is dat. En dat is een ziekte waarbij weefsel afsterft. Nou, daar heb je wel meer van dat soort ziektes, maar daar... Kijk, wat Paulus hier volgens mij doet, is hij spreekt over het lichaam van Christus als geheel. En hij zegt, holle, lege klanken, ze zullen in oneerbiedigheid toenemen... En hun woord, dat woord waarmee zij zich van de waarheid afkeren, dat zal in dat lichaam van Christus, ja, als een metafoor, weefsel doen afsterven. En gangreen is dus een ziekte waarbij weefsel afsterven. Kanker is weer iets anders, maar dat heeft ook met, dat heeft volgens mij weer met celdeling te maken. Waardoor er allerlei...
Schriften wordt verteld.
Schriftwoord vertaald als kanker. Oké. Okay. Ja. Maar kijk, in het Grieks staat er echt... Dat woord lijkt toch wel wat meer op gangreen. En... Nou ja, het is natuurlijk allebei een ziekte die zijn weerslag heeft op het lichaam. Dus... hoe zeg ik dat? Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus Paulus zegt juist niet van, nou, ga daarmee om en probeer die ziekten te bestrijden. Hij zegt juist, wegwezen. Volgens mij heb ik er nog een dia van dat hij dat ook letterlijk zegt, maar anders komen we daar vanzelf nogal op. Ja, tot hen behoren Hymeneus en Philetus. En die twee noemde hij ook al in de eerste Timotheusbrief. En daar zegt hij van hen, omdat sommigen dit wegstoten, leidt hun geloof schipbreuk. Dus dat waren gelovigen, maar hun geloof leidt schipbreuk. En hij zegt, tot hen behoren Hymeneus en Alexander, die ik aan Satan overleven. En dat aan Satan overleven, dat noemt hij volgens mij ook in 1 Korinthe 5 is het. Het heeft in ieder geval de betekenis van, ja, ik laat hen los. Ik laat hen los. En het doel is overigens ook altijd positief, maar dan moet je de volgende vers in 1 Timotheus 2 maar eens lezen. Maar die hadden dus van het geloof schipbreuk geleden. En vandaar dat hun woord zich als gangreen of kanker verspreidt. Want zegt hij ook, die van de waarheid afwijken. En wat zeiden ze dan precies? Die van de waarheid afwijken en zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Waardoor zij het geloof van sommigen omverwerpen. Onze opstanding is natuurlijk een Bijbelse waarheid. Ik zei zojuist al dat die woorden uit de Romeinen 6, dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, en dat we dus nu in nieuwheid van leven zouden wandelen. Maar dat betekent niet dat we nu al opgestaan zijn. Dat is een verschil. Het is een subtiel verschil, maar je moet wel weten dat dat iets anders is. En wat zij leren, was dat die opstanding al heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat zij dus, ja, hoe ze dat, wat ze daar precies over zeiden, dat weet ik ook niet, want het staat hier niet. Maar Paulus die doet het af met, dat ze zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. En Dit is dus het woord van de waarheid niet correct snijden, namelijk een Bijbelse waarheid verkeerd toepassen. En ik noemde net het voorbeeld van de wet, maar dit is er dus blijkbaar ook een. Dit is in ieder geval het voorbeeld dat Paulus dan gebruikt. En hij zegt, waardoor zij het geloof van sommigen omverwerpen. In Korinthe maken ze het nog bonter. Daar zegt Paulus, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? Daar ontkenden ze zelfs de opstanding. Waardoor zij het geloof van sommigen omverwerpen. Niettemin het vaste fundament van God staat. Want, had hij al gezegd, het woord van God is betrouwbaar. Dus dat staat. En met dit zegel, de Heer kende de zijnen. Dat is volgens mijn studiebijbel een aanhaling uit de Septuaginta. Dat zijn die Romeinse letters, hè, dat betekent 70. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Opgesteld door 70 rabbijnen, geloof ik, en vandaar de Septuaginta. En in Johannes 10 doet de Heer een soortgelijke uitspraak. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij, of iets dergelijks. Maar de Heer kende de zijn. Nou, Paulus haalt dat aan en dan zegt: laat ieder die de naam van de Heer noemt afstand nemen van onrechtvaardigheid. Neem daar afstand van. Het is niet zo dat hij zegt van nou probeer dat te verbeteren of ontmasker het kwaad. Onderzoek dat en nee, afstand nemen. Neem afstand van de onrechtvaardigheid. Nou, hier wat schriftverwijzingen waar hij dat dus ook zegt in 2 Korinthe 6. In Jesaja 52 wordt het ook genoemd en omdat we Timotheus, 2 Timotheus aan het bespreken zijn, heb ik een voorbeeld uit 1 Timotheus. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke perioden zullen bestaan. Nou, dat is in ieder geval op ons van toepassing, zou ik zeggen. Huh? Weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke perioden zullen bestaan. Ik ga dit niet, want de mensen zullen, en dan noemt Paulus een opsomming waar je niet vrolijk van wordt. Maar daar komen we volgende keer wel op, dus ik ga niet dit gedeelte bespreken. Maar zijn conclusie is, mijd ook deze. He, zoals hij zegt, neem afstand van de onrechtvaardigheid. Mijd ook deze. En dan zegt hij, hij noemde dus net, zojuist hiervoor, in de metafoor van een lichaam, hè, tussen de regels door. Door die ziekte te noemen, die gangreen, die, waarbij weefsel afsterft. Hij zegt, nou, dat doet het woord van degene die zich van de waarheid afkeren. Dat maakt bij wijze van spreken het lichaam ziek. En hier vergelijkt hij het lichaam weer met een groot woonhuis, zoals zij dat wel vaker doet. De Ecclesia voorstellen als een huis of een tempel. Weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn enzovoort? Of staat de vertaling in Efeze 2, een woonstede Gods in de geest. Hè, dus een geestelijk woonhuis. Maar Paulus zegt, ja, je kunt het verwachten, want in een groot woonhuis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen, maar ook van hout en aardewerk. Het is een beetje die vergelijking ook als goud, zilver en kostbare stenen en hout, hooi en stro. Ook hier weer, hier gebruikt hij dan de vergelijking van hout en aardewerk. Maar aardewerk, wat daarvan overblijft, zijn ook scherven natuurlijk. En die vergelijking maakt hij ook meerdere malen in de schrift, als het lichaam ook als een aardevat, vergankelijk. In een groot woonhuis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen, maar ook van hout en van aardewerk. En sommige zijn tot eer. Dus die gouden en zilveren voorwerpen, dat zijn voorwerpen tot eer. En sommige zijn tot oneer, maar letterlijk staat er, ik kan niet aanwijzen, atimian staat er het laatste woordje. Dat betekent letterlijk gewoon zonder eer, geen eer. Net als je asociaal bent, dan ben je niet sociaal. Dus geen eer zonder eer. En Paulus zegt, in een groot woonhuis zijn niet alleen gouden en zilveren voorwerpen, maar ook van hout en aardewerk. Sommige tot eer, maar sommige ook zonder eer. En de vergelijking met de Romeinen 9, die dringt zich natuurlijk op waar Paulus die vergelijking maakt met, dat gaat daar specifiek over Israël, maar hij zegt, God is de pottenbakker. En die maakt ook het ene voorwerp tot eer en het andere voorwerp tot zonder eer. Als iemand zich hiervan zal uitzuiveren, dan zal hij een voorwerp zijn tot eer. Dus dat is dus hetzelfde als neem afstand van de onrechtvaardigheid. Mijd ook deze. En hier zegt hij, nou, als iemand zich hiervan zal uitzuiveren, dan zal hij een voorwerp zijn tot eer. Geheiligd. Zeer bruikbaar voor de eigenaar. Dus je bent niet bruikbaar als je bent dus bruikbaar voor de Heer als je afstand neemt van die onrechtvaardigheid. Als je uit wordt gezuiverd. En ook dit is trouwens uiteindelijk, het is niet ons werk. Hè, want het is Gods woord wat in ons werkt. En ja, mijn ervaring is dat je daarmee vanzelf buiten komt staan. En dat je daar ook vaak dan een handje bij geholpen wordt. Dan zal hij een voorwerp zijn tot eer, geheiligd, hè, ook weer geheiligd, apart gezet, zeer bruikbaar voor de eigenaar. Voor elk goed werk gereed gemaakt. En dit zijn ongeveer dezelfde woorden die hij straks, waar hij het volgende hoofdstuk mee afsluit. Waarin Paulus zegt, heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot correctie, tot weerlegging enzovoort. En dan zegt hij, opdat de mens van God volkomen is, hè, volmaakt is, tot elk goed werk volkomen toebereid. Dus alles wat we nodig hebben vinden we in hem en vinden we ook in de schrift, in zijn woord. Nou, ik had gepland om hier te eindigen. Lijkt me wel even genoeg stof tot nadenken. Want ik had zoiets dat dit hoofdstuk ga ik niet afkrijgen. Dan wordt het echt wel te lang. Maar dat sluit prima aan bij, dan gaan we gewoon de volgende keer weer verder. Dat is natuurlijk het voordeel van een brief bespreken. Je kunt een punt zetten en de volgende keer ga je gewoon weer verder waar je gebleven bent. Dus voor nu gaan we het hierbij laten.